Als dan de apostel Petrus hier zijn grote toespraak beëindigd heeft en kwam tot de climax, dat God deze Jezus tot Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt, dan staat er, als zij dit hoorden, vers 37, werden zij verslagen in het hart. Had alles te maken met de gebeurtenissen van een week of zeven daarvoor natuurlijk. En zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen, bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Voor alle duidelijkheid, je moet wel erg oppervlakkig lezen om te concluderen dat er staat dat men moet gedoopt worden tot vergeving der zonden. Er staat, bekeert u. En de bekering gaat gepaard met een publieke daad. Al was het maar omdat men aan publiek ook in de tijd de Heer Jezus verworpen had. En bovendien, elders lezen we dat soort dingen niet meer. Daar lezen we geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. Daarna worden die mensen ook gedoopt, overigens. Maar het staat er niet bij als voorwaarde, dat kan natuurlijk ook moeilijk. Maar niettemin bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ook gij, en gij, zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Niet zozeer net als de 12 apostelen, maar meer net als de Heer Jezus zelf. Want dat had Petrus zojuist gezegd in vers 33. We snel verder mijn onderwerp niet, maar ik noem het in het voorbijgaan toch maar even. Omdat het niet zulke bekende dingen zijn. Maar Petrus zegt, bekeert u, vers 39, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als de Heer onze God toe roepen zal. U komt de belofte toe en uw kinderen. Sommigen maken er van u is die Joodse mannen. Nou ja, dat valt daaronder natuurlijk. Maar die heidenen dan, die erbij waren, want vertel mij nog niet dat er geen heidenen waren in Jeruzalem bij die gelegenheid. En bovendien, Petrus zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Wat het betekent is makkelijk genoeg, maar men zal de grote lijn van de heilsgeschiedenis in de eerste plaats voor ogen hebben. Het meest voor de hand liggende, hè? Het meest voor de hand liggende is namelijk dit, dat God in oud-testamentische tijd beloften gedaan heeft die ooit een keer vervuld zouden worden, meer specifiek, ze zouden vervuld worden bij de komst van de Messias. Wel nu, hier is de Messias gekomen en hij wordt ook gepredikt. Begrijp je me goed, we hebben het over zijn opstanding uit de dood. Vanzelfsprekend zeg ik er nu maar bij, zonder er verder op in te gaan. En dus is de prediking, u komt de belofte toe. Wel te verstaan, de vervulling van de belofte. En niet alleen u, maar het is u nu en van nu aan. Het is wat op andere plaatsen namelijk uitgebreid gezegd wordt, met woorden die ik nu gebruik, hè. Dat God de tijden der onwetendheid, handelingen 17, de tijden der onwetendheid tevoren overzien had enzovoorts, maar dat nu die man die God bedoeld had, die heel de aardbodem zou oordelen, dat hij nu die man definitief heeft aangesteld door hem uit de dood op te wekken. En dus vanaf dat moment worden deze oud-testamentische beloften vervuld. Het lam God, zei Petrus, dat geslacht is, voorgekend is geweest van voor de grondlegging de wereld, maar nu geopenbaard is. En vanaf dat tijdstip geldt dat een ieder die gelooft niet kind van God zal worden of niet macht heeft ontvangen om kind van God te worden. Maar vanaf dat tijdstip geldt dat een ieder die gelooft op hetzelfde moment kind van God wordt. Het is vervuld. En daar gaat het om. Zie je? Dat is ook wat Paulus schrijft in de brief aan Timotheus over het evangelie, tevoren aangekondigd enzovoort. Maar nu geopenbaard inmiddels, waarvan wij prediker zijn, zegt hij. En zo verder. Het gaat om de grote omslag in de heilsgeschiedenis. Het heeft wellicht iets met bedelingen te maken, maar heel weinig. Maar het heeft van doen met de overgang van oud naar nieuw verbond. Onder nieuwtestamentische tijd, onder de tijd van het nieuw verbond, geldt niet dat men door geloof deel krijgt aan de beloften Gods, maar aan de vervulling daarvan. En daar gaat het hier over uiteraard. gaat om het ontvangen van de geest, zo formuleert de apostel het hier. En het gaat dus om de geest die beloofd was. De belofte des Heilige Geestes heet het kortheidshalve in vers 33. De beloofde Heilige Geest. In Efeze 1 heet het de Heilige Geest der belofte. Die beloften worden vervuld. En dat niet alleen, het is wat Paulus ook schrijft, zegt in Handelingen 13, in zijn grote toespraak, want ik leg die twee met groot genoegen naast elkaar. Daarna wordt het moeilijkst uit elkaar te houden, want ze zijn in hoge mate gelijk. Maar Paulus zegt daar precies hetzelfde. Dat God de beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekte. Uit de dood wel te verstaan, want dat staat er allemaal bij. De belofte is vervuld geworden. En wie komt de belofte toe? Dat wil zeggen de vervulling ervan. Wel, degene die zich bekeren, degene die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. En dat geldt nu, maar er staat ook u en uw kinderen. En ik lees hem niet als u en die kleintjes die u daar bij u hebt. Die kindertjes die ze dan al hebben. Maar ik lees hem als u en uw nageslacht. Vanaf nu blijft dat zo, ook in toekomende generaties. Begrijp je me goed? In sommige kringen wil men het zo niet lezen, omdat men wil vasthouden aan de idee dat de discipelen dachten dat in hun dagen, binnen die generatie, de Heer zou wederkomen om inderdaad zijn troon van David te herstellen enzovoorts. Maar als je er nou niet op uit bent om dat te beweren of te geloven, maar je bent erop uit om te geloven dat het vele generaties zou duren, en daar zijn wij op uit, want het duurde vele generaties, dan lees je in diezelfde schriftplaats ineens iets heel anders. Dan lees je u en uw volgende generaties, uw nageslacht, voor u gelden, voor uw kinderen gelden, voor dienstkinderen gelden, enzovoorts. Hoe lang het dan maar duren mag, en hoeveel generaties het ook maar in beslag mag nemen. Daar gaat het over. En daarna zegt de apostel niet alleen u, namelijk deze generatie, maar ook de volgende generaties. Maar hij zegt ook, en allen die daar verre zijn. En dat is een verwijzing, ja, ik heb de tijd niet, gun me de tijd niet, en ik geloof niet dat het zin heeft om het elke keer te doen. Maar het is natuurlijk een verwijzing naar die vele schriftplaatsen, hoofdzakelijk in Jesaja trouwens, want daar staan de meeste die nagaande schriftplaatsen, waarin uitdrukkelijk gesproken wordt over degenen die verre zijn. En hoewel het een uitdrukking is die bij gelegenheid specifiek van toepassing is op het deel van Israël dat in de ballingschap is, het zij Joden, het zij de 10 stammen van Israël, want dat is het met nadruk bij gelegenheid ook, is het niettemin in het algemeen de aanduiding voor de heidenen. Heidenen in het algemeen. En als ik het helemaal nauwkeurig zeg, het geldt voor heidenen in het algemeen en in het bijzonder voor die heidenen die oorspronkelijk wel degelijk Israël ooit waren. En ik bedoel niet alleen 10, ik bedoel ook de 2 stammen in de verstrooiing. Maar om het daartoe te beperken, ja, dat doe je alleen als je daar belang bij hebt, als je dat wilt. Als je dat wilt aantonen, dan gebruik je daar deze uitdrukkingen voor. Maar het is gewoon een algemene uitspraak. U, uw kinderen, volgende generaties, en niet alleen beperkt tot degenen die in Jeruzalem zijn, hoewel die werden aangesproken, geen Joodse mannen, geen mannen van Jeruzalem en hoe ze maar genoemd worden, maar integendeel, het is wel degelijk allen die verre zijn. En dat zijn heidenen uiteraard. Begrijp je me goed? Men zegt achteraf, ja, maar Petrus kan dat niet geweten of geloofd hebben, want toen hij naar Cornelius moest, toen had hij een paar visioenen van Gods wegen nodig om alleen maar naar die ene heiden te gaan, daar in Caesarea of waar het maar was. Dus hij wist het niet. Dan zeg ik, ja, dat vind ik helemaal geen argument. Waar het om gaat is dat je kunt weten dat het voor de heidenen is, maar daarmee kun je nogal aarzelingen hebben om het zelf ook naar de heidenen te brengen. Bovendien, als je altijd strak als Jood geleefd hebt volgens de Joodse wetgeving enzovoorts, dan moet je een hele hoge emotionele drempel over om bij een heiden naar binnen te gaan op uitnodiging daar in dat huis wat te gaan doen, wat het ook is. Al weet je 100 keer dat het Gods bedoeling is, dan leerstellig, intellectueel bedoel ik, dan nog blijft er de emotionele drempel. Zelfs ik heb tijden gekend dat ik ineens niet meer elke zondag naar de samenkomst ging of iets dergelijks. En ik wist heus dat het niet echt niet hoefde, omdat het nergens verplicht is voorgeschreven in de Bijbel. Mijn vader zelf was er een warm voorstander van de zondagse bijeenkomst, uiteraard. Maar zei hij, ja, te zeggen dat het moet, dat kan niet, want je kunt er nauwelijks één tekst voor vinden. En ik kon ze ook niet vinden, dus die hield gauw op. Maar ik weet nog die rare tijd dat ik 's morgens om 11 uur niet in de samenkomst zat. Want dan hoor je van 10 tot 11:30 te zitten. Toch? Heb je dat ook, hè? Dat heb je toch ook, hè? Je moest altijd naar de kerk en dan heb je geleerd dat het niet hoeft. En dat geeft nog niet. Maar als je dan echt niet meer gaat, dan heb je zo'n gat in je bestaan. Dat hoort gewoon niet zo. Hè? Dat zijn tijdstippen waarop je nooit thuis was. Dus dan heb je dat. Nou, die drempel is dat. Er is niks moeilijks aan. Zie? Of als je wel geleefd onder de wet, maar je weet dat het niet meer hoeft. Maar er echt te handelen in strijd met de wet, om wat voor reden dan ook goed bedoeld, dat kost een heleboel moeite. Want dat mag toch eigenlijk niet? Al krijgen we 100 keer genade. Nou ja, goed, denk daar maar eens over na. Dat zijn zo van de gebruikelijke problemen. En dat Petrus dus naar die heiden moet en van Gods wegen over zijn emotionele drempel moet heen gejaagd worden, dat zegt niks over wat hij geloofde of niet geloofde. Ik heb het trouwens later nagevraagd. Dit was in Handelingen 10, waar dat gebeurde, meen ik, hè? Toch? Ja, bij de hoofdman Cornelius. Maar daarna heb ik het nagevraagd aan Petrus, dezelfde Petrus, een paar hoofdstukken verder, waar hij zelf verslag doet van. Toen ging het over de vraag of de heidenen die tot geloof kwamen, want die waren er. Of die ook onder de Joodse wet gebracht moesten worden of niet, enzovoort. En Petrus zei toen, nou, het is eigenlijk andersom, hè. Want de wet brengt, maakt ons niet zalig en is een juk waarvan we verlost moeten worden wat wij niet konden dragen. Wij geloven dat Joden moeten zalig worden op dezelfde wijze als de heidenen. En niet andersom. De heidenen zijn daar, Handelingen 15, al de norm. Niet Handelingen 28. Maar daar gingen we niet eens om die uitspraak. Gingen we om de uitspraak ter inleiding hiervan. Waar Petrus zegt in vers 7. Toen was er ook grote twisting. Hoe meer men vasthoudt aan wet, en Joodse wet in het bijzonder, ook onder gelovigen, hoe meer twisting er is, hè. Maar toen stond Petrus op en zei tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Handelingen 15 vers 7. In het apostelconvent, het eerste concilie, weet u wel. Mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons, onder die apostelen, mij verkoren heeft, namelijk dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Waar het me eigenlijk alleen om gaat, is dat hij zegt, van over lange tijd. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat slaat niet terug op de geschiedenis van Petrus bij Cornelius. Hoewel dat een van de aanleidingen is tot deze bijeenkomst. En hoewel Petrus er op deze bijeenkomst feitelijk verslag van doet. Maar hij zegt van over lange tijd. In ieder geval is hij er hiervan overtuigd dat al van heel lang geleden hij de man zou zijn die het evangelie zou brengen speciaal aan de heidenen. Als Jood het evangelie brengen aan de heidenen. Zie? Of hij zich dat bewust was toen hij naar Cornelius ging, ik denk het wel, ja. Maar Petrus had wel meer wat zware aanmoediging nodig om iets te doen of te laten. Men lezen Galaten hoofdstuk 2, die is nog moeilijker voor hem geweest, toch? Zelfs na zoveel jaren kwam hij weer onder de wet terecht. Om praktische redenen. En waarschijnlijk emotioneel. Het zal hem emotioneel te zwaar geweest zijn. En dat Petrus een emotioneel man was, dat weten we langzamerhand wel. En dus impulsief en dat soort dingen meer. Zie? Maar Petrus zegt, nee, van over lange tijd heeft God mij verkoren dat de heidenen door mijn mond het woord is evangelisch zouden horen. Sinds wanneer dan? En sinds wanneer wist hij het dan? Nou, ik denk sinds die eerste keer dat het woord gemeente in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. Toen Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zei de Heer, op deze Petra zal ik mijn gemeente, dat is de eerste keer in het Nieuwe Testament, zal ik mijn gemeente bouwen en ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk enzovoorts. Ja, ja, zeker. En ook nu, ook vandaag, weten de Joden, ook orthodoxe Joden, zeggen het ook gewoon dat het Messiaanse Rijk dat komen zal niet specifiek Israëlitisch is of niet exclusief Israëlitisch of Joods, maar wel degelijk dat het Koninkrijk gevestigd zal worden over alle volkeren. Ze zijn zich dat heel goed bewust. En als Petrus dus bij wijze van spreken de sleutel, want het was wijze van spreken, de sleutel krijgt tot dat koninkrijk, en als hij het moet open doen, betekent het toch dat hij het evangelie moet prediken aan de heidenen? Nou ja, de Joden en de heidenen. En dan nog een punt. De gedachte die ook wijdverbreid is, ook in, bij Gabelijn zal ik maar zeggen, hè, om hem nog eens eer te doen. Als woordvoerder van de dispensationalisten, waartoe ik mij reken, voor alle duidelijkheid dat u dat niet ontgaat. Maar ook hij schrijft dat het specifiek Paulus was die het evangelie bracht aan de heidenen. En dat is een misverstand, dat is een absoluut misverstand. Want dan betekent het dat inderdaad pas veel later het evangelie gebracht wordt aan de heidenen. Want Paulus komt pas laat ten tonele. En dat betekende dat het werk van Petrus daarvoor binnen een ander kader geplaatst zal moeten worden. Want hij bracht het ook al naar de heidenen. Maar als Paulus het was die het zou doen, wat deed Petrus dan toen hij naar Cornelius ging? Dus verzint men daar een andere verklaring voor. En zegt, nou ja, het gaat over een andere gemeente. Zo werkt zoiets. Zie? Maar het is uiteraard een misverstand. Paulus is niet de man die het evangelie aan de heidenen zou brengen. Allen zouden het evangelie prediken aan allen. En voor zover er een specifieke verantwoordelijkheid is voor verschillende apostelen, ligt de verantwoordelijkheid om het evangelie te brengen aan de heidenen niet bij Paulus, maar bij Petrus. Dat is wat hij hier zegt in Handelingen 15. En hij zegt het notabene in het bijzijn van Paulus. Is daarbij, bij die gelegenheid. Die heeft ook het woord gevoerd zojuist. Dus wie? Petrus zou het doen. En niet in Handelingen 28, maar hij deed het in ieder geval in Handelingen 10. Maar als hij in tongen gesproken heeft op de Pinksterdag, deed hij het al in Handelingen 2. Alleen zonder het huis van de heiden binnen te gaan dan. Kijk, dat is het verhaal, hè. Zijn van die hardnekkige misverstanden op basis waarvan uiteindelijk hele wilde theorieën ontwikkeld moeten worden om ze in stand te houden. Maar men zou die misverstanden niet in stand houden. Ze zouden naast elkaar gelegd worden, vallen ze vanzelf op hun plaats. Het specifieke van Paulus was niet dat hij als Jood het evangelie bracht aan de heidenen. Dat deed Petrus. Het specifieke van Paulus was precies het tegenovergestelde. Dus niet algemeen bekend, is zelfs nauwelijks bekend, maar niettemin is het waar. Het specifieke van Paulus is net andersom. Hij was de heiden die het evangelie predikte aan de Joden. Ik heb er op deze plaats eerder over gesproken, dus ik ga er nou niet verder op in. Maar kijk, Romeinen 11 zegt het gewoon. Paulus zegt, ik ben apostel der heidenen, namelijk, dat betekent gewoon een heidense apostel. Romein. En in die hoedanigheid zegt hij, maak ik mijn bediening heerlijk. Dat wil zeggen, het mooiste van mijn bediening is, de toppunt, de climax van mijn bediening is, dat ik enige uit mijn broeders naar het vlees tot jaloersheid zou verwekken. Maar nog geen halve bladzijde terug, zei hij, dat een heidensvolk de Joden tot jaloersheid zou verwekken. En hij zegt, maar het mooiste van mijn bediening is dat ik de Joden tot jaloersheid mag verwekken, enige uit hen behouden mocht. Met andere woorden, hij beschouwt zich als deel van dat heidense volk, en als heiden, als Romein namelijk, predikt hij het evangelie aan de Joden. Dat is Paulus' bediening, en dat is bovendien het voorbeeld, het model, weet zoiets, het type, het schema dat op onze bedeling van toepassing is, want onze bedeling kenmerkt zich doordat heidenen het evangelie prediken aan Joden. Het gebeurt wellicht te weinig, dit soort dingen, prediking gebeurt altijd te weinig, dat weet u, dat weet ik, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom wat de norm is in onze dagen. In onze dagen is de norm dat de verantwoordelijkheid voor de prediking van het evangelie ligt niet bij Judas ben Matthias. Of anders gezegd, niet bij de Joden, maar bij de heidenen, of bij de Joden, niet bij de Joden, maar bij de gemeente, om zo te zeggen. En van daaruit zou het evangelie gepredikt worden, dus de andere kant op, in de eerste plaats, naar de Joden. Staat het nog ergens in de Bijbel, zeg ik, ja, Jesaja 28, want daar staat dat de Heer door lieden van andere lippen, door belachelijke talen, tongen, zou spreken tot dit volk, het Joodse volk namelijk, of althans tot Israël. En ook al zo zullen ze mij niet horen, is het Nieuwtestamentische commentaar erop in 1 Korinthe 14. En die andere talen zijn welke talen der heidenen dan ook, en in de eerste plaats Grieks. En het leuke, ja, Grieks. De rest van de Bijbel, het Oude Testament, was in het Hebreeuws. Op een enkele uitzondering na, maar het was in het Hebreeuws, de heilige taal der Joden. Het Nieuwe Testament komt tot ons vanaf Matthäus 1 vers 1 in het Grieks. Niet vanaf Handelingen 28 of zo, maar vanaf Matthäus 1 en dus ook Handelingen 1 vers 1. Daar gaat het om, in een andere taal. En dat alleen al moet een teken zijn aan de Joden. Zie? Als je dus echt orthodox wil zijn, dan moet je juist niet het Nieuwe Testament in het Hebreeuws vertalen om het voor de Joden toegankelijk te maken. Als je echt orthodox wil, ik noem dat vrijzinnig, ik noem het, nou ja, doe maar, vooruit. Voor mijn part vertaal je de Bijbel in het Fries en in het Gronings, zoals men met Windows ook gedaan heeft, heb ik gemerkt. Maar goed, dat is een ander verhaal. Groningse versie, ja, dat is leuk hoor. Maar het gaat er nou juist om dat als je trouw blijft aan wat de Bijbel zelf zegt, dan komt juist het evangelie tot de Joden vanuit de heidenen en dus in een heidense taal. In de eerste plaats in het Grieks natuurlijk, officieel. En dat is waar het om gaat. Nou goed, ga ik weer terug naar Handelingen hoofdstuk 2, waar dan gezegd wordt vervolgens in vers 40, en met veel meer andere woorden, hoezo wist hij niks, of hoezo zegt Petrus er niks over? Hij praat hem nog met veel meer andere woorden die wij niet kennen, dus wij zijn voorbarig als we zeggen, hij zei er niks over. Dat weten we niet. Hij zei in ieder geval nog een heleboel meer. Met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht. Wat zegt hij? In de eerste plaats, dit verkeerde geslacht is het kromme en verdraaide geslacht, zoals het in het Oude Testament ook meerdere keren genoemd wordt. En wat betekent nou, wordt behouden van dit verkeerd geslacht? Dat betekent toch gewoon dat men het Joodse volk en de Joodse traditie, cultuur, religie, wat het maar is, achter zich zou laten? Dat betekent toch dat Petrus zichzelf beschouwde als te staan buiten het Jodendom? Of niet? Dat is toch wat die woorden betekenen? Word behouden van dit verkeerd geslacht. Dan moet je dus dat geslacht achter je laten. Uitgaan uit Jeruzalem. Uitgaan buiten de legerplaats en hoe het allemaal maar heten mag. Dat is toch wat het is? Word behouden van dit verkeerd geslacht. Want met dit verkeerd geslacht loopt het verkeerd af. Loopt het slecht af. Dus zorg dat je er niet meer bij hoort. De enige manier om daar niet meer bij te horen, de enige goede manier, is die van wedergeboorte. Waardoor men niet gezien wordt in Adam en ook niet in Abraham, Isaac en Jacob, maar in Christus. Dat is het idee. Huh? Nou goed. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Vers 41. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. En dat tot hen heb ik met opzet niet gelezen, omdat het er niet staat. Het zou er hebben kunnen staan, er ook niks mee mis, maar het staat er niet. Er werden toegedaan omtrent 3000. De Statenvertalers hebben tot hen ingevuld met de gedachte, er kwamen mensen tot geloof en ze werden dus toegedaan tot de 12 apostelen die er al waren. Tot de gelovigen dus die er al waren. In ieder geval die 12, misschien 500, maar vooruit. Ze werden daaraan toegevoegd. Dat was ook ongetwijfeld zo, maar ik vind het niet een goede antwoord. Als je dan toch wat moet invullen en de vraag stelt, waaraan werden ze toegedaan, dan zou ik een heel ander antwoord geven. Want wie was de eerste die de geest ontving? Volgens vers 33. De Heer Jezus Christus zelf. Dus tot wie werden deze 3000 toegedaan? Tot de Heer. Net als gebeurd was met de 12 en dan wel de 500 of hoeveel het er maar waren. Ze werden toegevoegd aan de Heer. Begrijp je me goed? Dat is heel essentieel. Als u of ik, als wij tot geloof komen, nou ja, dat is hopelijk lang geleden inmiddels. Maar goed, toen wij tot geloof kwamen, traden wij niet toe tot het christendom. En kwamen wij niet tot de gemeente en werden daar lid van, hoewel dat laatste zo is. Zie? Maar wij werden toegevoegd aan Christus zelf. Wij werden één plant met hem in de gelijkmaking, zijn doods, gelijkmaking, zijn er opstanding en we werden bovendien met hem gezet in de hemel. Dat het ook met anderen gebeurd is in het verleden en ook gebeurt in het heden, dat is waar, aan hen worden wij ook toegevoegd. We worden samen één kudde, één herder, zeg ik ook wel eens, hè? Want de Bijbel zegt het ook zo, we worden samen één volk, samen één gemeente, we zijn toegevoegd aan de gemeente van eerstelingen, zo staat het ongeveer in Hebreeën 12, enzovoort. Maar primair, wij zijn toegevoegd aan Christus. En daardoor zijn we wie wij zijn. We zijn met hem verbonden, zijn leden geworden van zijn lichaam, in eerste plaats en daarna pas leden van elkander. Gaat er één moeite door, dat weet ik wel. Het is één en dezelfde gebeurtenis, een actie, maar niettemin in rangorde is het belangrijkste, we zijn toegevoegd aan Christus. We zijn toegevoegd aan andere gelovigen, ja, maar dat op zich redt ons niet, hè. Onze vereenzelviging met hem, dat is waar het om gaat. En daarna zeggen we, en hij is de gemeente. Hij is dat lichaam, natuurlijk. Maar in de eerste plaats, er werd al die dag toegedaan tot Christus, omtrent 3000 zielen. Diezelfde gedachte vinden we trouwens later ook. In vers 47 nog een keer, daar staat, zij prezen God, hadden genade bij het ganse volk, en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Ook een populaire tekst in verband met de leer van uitverkiezing. Zie je wel, de Heer moet het doen, de Heer voegt aan de gemeente toe en dat maakt hij wel uit. Dan zeg ik, ja, als je hem zo lezen wilt. Ik kan hem zo niet lezen, omdat het in strijd is met wat ik elders lees. Dus ik lees gewoon, de Heer deed dagelijks toe tot de gemeente, dat is waar. Waarna de vraag is, en wie deed hij toe aan de gemeente? Dat is toch een legitieme vraag. En dan staat het erachter, degene die zalig werden. Want degene die zalig worden, op grond van geloof enzovoort, worden van Gods wegen wedergeboren en daarmee toegedaan tot de gemeente. Zo is dat, hè. Leuk, hè, dat je niet zelf lid hoeft te worden. De Heer maakt je lid. Toch? Ja. Ja, zo werkt dat. En zo zijn wij ook als gelovigen, collectief, maar ook individueel, geofferd, want hij heeft zichzelf hem geofferd. Maar dat is Hebreeën 10. En Colossens 2. Jazeker. En wij zijn gesteld tot priesters en koningen. Waarom? Omdat hij gesteld is tot priester en koning. En zo verder. We zijn aan hem toegevoegd, hebben deel aan hem. En daarmee aan zijn hemelse positie. En zo verder. Kortom, de Heere deed dagelijks tot de gemeente. Namelijk, degene die zalig werden, deed hij toe tot de gemeente. En daarna hebben we hem nog een keer, nog iets dergelijks. Dat vers zou je ernaast moeten leggen, dat is hoofdstuk 5, vers 14. Handelingen 5, vers 14. En er werden meer en meer toegedaan. En nou staat er, er werden meer en meer toegedaan die den Heere geloofden. Maar daar heeft men de volgorde van de woorden verbasterd, veranderd. Want er staat, er werden meer en meer toegedaan tot de Heere. Staat er echt? Kan het ook niet helpen, maar dat is wat er in het Grieks staat. Er werden meer en meer toegedaan den Heere. En daarna is de vraag, wie werden er toegedaan tot de Heere? En dan is het antwoord, die geloofden. Dus het woordje die, dat zal na het woord Heere moeten staan, dan is alles weer in orde. Er werden meer en meer toegedaan den Heere, comma, die geloofden namelijk. En dan past hij precies naast 2 vers 47. Er werden toegedaan tot de gemeente, wie? Wel, die zalig werden. In 5 vers 14, er werden toegedaan tot de Heere, wie? Degene die geloofden. En dan heb je hem compleet. Dat is dus wat de gemeente is. Begrijp je me goed? Dat is wat de gemeente al is in Handelingen 2 en natuurlijk ook in Handelingen 5 dus. Zie? En als de gemeente volgens Paulus in zijn late brieven is het lichaam van Christus, dan vinden we die waarheid hier in Handelingen 2 al geïllustreerd. De gelovigen worden toegevoegd aan Christus, krijgen aan hem deel, krijgen deel aan zijn leven, aan zijn Heilige Geest. Kortom, zij worden de Heere toegedaan. Precies zo. En u weet, de Heer heeft geen twee lichamen. Het gaat maar om één. Hoewel sommigen dan zeggen, nou ja, het gaat in Handelingen 2 en 3 en 4 en 5 tot de 28 gaat het over een andere gemeente. Daarna komt de Paulinische gemeente. Dan zegt men ijskoud, als wij dan zeggen, dan heeft de Heer dus twee lichamen. Zegt men, ja, dat is ook zo. En twee bruiden. Wat geen toch weinig is voor iemand in Den Elp. Maar goed, laat maar zitten. Dat soort dingen krijg je dan. En het einde van het verhaal is dat er zelfs mensen zijn die beweren, en er zijn 5 intochten in Jeruzalem en 6 tempelreinigingen, maar ook 3 Jezussen. Die heb ik niet zo lang geleden nog eens gehoord. Of waren het de 4? Ik weet niet meer. Hij is nog een teller, geloof ik. Dat is werkelijk waar, die leringen bestaan. Maar je moet toch begrijpen dat dat waarheid is. Hè? Dat het geen zin heeft om daar serieus op in te gaan. Nee, het gaat hier om die gemeente waarvan Christus het hoofd is, uiteraard. En die vinden we hier al geïllustreerd. Niet leerstellig uiteengezet, maar je vindt het wel degelijk terug in de uitdrukkingen die de praktische gang van zaken omschrijven. En dan weer terug naar Handelingen 2. Want de staten werden toegedaan tot de gemeente, dan wel tot Christus, maar in de eerste plaats tot Christus. En van hen staat, zij waren volhardende in de leer der apostelen. Nou, dat schreef Paulus in zijn laatste brief in de Bijbel ook nog, in 2 Timotheus. Houd vast aan de leer. Houd vast aan de gezonde leer. Houd vast aan de gezonde woorden Gods, enzovoorts. Zij waren volhardende in de leer der apostelen. Voor degene die geloven dat er later een andere gemeente kwam waarvan Paulus de grondlegger was in de praktijk. Dan moet je zeggen, nou, dan zaten ze mooi mis, hè, als ze volharden in de leer der apostelen. Want toen kwam Paulus en die bracht een andere leer. Maar goed, dat is natuurlijk niet zo. Paulus zelf zegt in een van zijn laatste brieven, ook aan Timotheus geloof ik, dat als men niet vasthoudt aan de leer van de Heer Jezus zelf, van wat hij leerde, dat is nog van voor die 12 apostelen, dan is men ziek, zegt hij. Dan raast men. Dan heb je koorts in geestelijke zin. Staat er echt? Nou goed. Maar er staat, ze waren volhardende in de leer der apostelen, en in de gemeenschap, wat het ook wezen mogen, en in de breking des broods en in de gebeden. Dan begin ik maar even achteraf. In de gebeden lijkt mij duidelijk. Gebed in het algemeen in de Bijbel is de uitdrukking van onze afhankelijkheid van en daarmee onze dienst aan de Heer. Hetzij het verbale gebed in de smalle betekenis van de term, hetzij gebed in de brede betekenis van de term. Er verandert heus niks mee. Het gaat erom dat men afhankelijk is van degene tot wie men bidt. ondergeschikt is aan degene tot wie men bidt, ongeacht of het gebed een vragend gebed is of een aanbiddend gebed. In beide gevallen namelijk erkent men degene tot wie men bidt als de meerdere, degene die hulp kan verschaffen en daarmee degene die alle eer en heerlijkheid toekomt. Maar let op dat het achter in het rijtje staat. En ik heb het rijtje niet geschreven, dus vooruit, ik mag het zeggen, het staat achter in het rijtje. Daarvoor staat, en in de breking des broods. Ik vind het wel weer leuk dat men het nooit eens kan worden over de vraag of hier wellicht gewoon gemeenschappelijke maaltijden mee bedoeld zijn. Men kan dat namelijk heel goed beargumenteren dat dat zo is. Dat deden gelovigen kennelijk, kwamen bij elkaar en aten samen. Nou zegt mij dat niks, want vroeger was ik nog radiomonteur, heel lang geleden. En dan kwam ik in Woerden in het Ambonezenkamp heette dat. Ik weet niet of je dat nu nog zeggen mag, maar dat was zo, Ambonezenkamp. En voordat je daar maar de pick-up of de radio kon bekijken, moest je gaan zitten en eten. Je moest altijd mee eten. Het is cultuur. Ieder die binnenkomt moet eten. Je had geen trek, maar zeg niet nee. Zeg niet nee, De Forio's, maar dat is lang geleden. Eten, dus dat. Vandaar dat men zegt, nou ja, dat de breking des broods is natuurlijk niet alle dagen de avondmaalsviering. Waarom zegt men dat? Of omdat men vindt dat men alleen bij bepaalde gelegenheden avondmaal mag vieren en vooral niet te vaak. Of omdat men vindt dat het elke week moet, maar dan wel op de eerste dag van de week en niet de dagen door de week. En als je dat veralgemeniseert, dat ze dat dagelijks deden, want dat staat in vers 46, dat ze dagelijks deden, van huis tot huis broodbrekende, dan wordt het al gauw beschouwd als misbruik van het avondmaal, door zowel links als rechts wordt het als misbruik beschouwd. Dus maakt men ervan, het is gewoon een term voor gemeenschappelijke maaltijd. En het zou kunnen, want de avondmaalsviering is officieel een gemeenschappelijke maaltijd, met de nadruk op gemeenschappelijke. Leuk, hè? Het is minder maaltijd, denk ik altijd, dan gemeenschappelijk. Die heb ik uit 1 Korinthe 11, want daar staat dat je tevoren thuis moet eten. Nou goed. Maar dan moet ik wel erg vroeg op zondagsochtends. Maar vooruit. Maar dat men er niet over eens kan worden, vind ik leuk. Maar het drukt natuurlijk toch gewoon uit de gemeenschap die men met elkaar heeft, die men praktiseert. Zie? Men weet zich met elkaar verbonden. Onder gelovigen geldt een andere gedragscode, cultuurfeitelijk, een andere gedragscode dan voor de mensen in de wereld in het algemeen. Mensen in de wereld blijven altijd vreemdelingen van elkaar. Maar wij, die vreemdelingen zijn, en elkaar eigenlijk niet kennen, zeker niet naar het vlees, wij horen bij elkaar. We oefenen die gemeenschap ook in de praktijk. Nou goed, het woord wat hiervoor staat is dus ook inderdaad het woord gemeenschap. Ze bleven volhard in de gemeenschap en in het breken des broods en in de gebeden. Ik denk dat het gemeenschap tot uitdrukking komt in het breken des broods. Of het nou de echte avondmaalsviering is of niet, maakt mij niks uit. Het is toch hetzelfde. Het is een uitbeelding van de gemeenschap die we met elkaar hebben, immers. En een gemeenschappelijke gebed is rechtstreeks verbonden aan gemeenschap. Daarvoor moet men met elkaar verbonden zijn om dat te kunnen doen überhaupt. Maar voordat men toekomt aan gemeenschap, breking des broods, op welk niveau dan ook, of gemeenschappelijk gebed, voordat dat maar aan de orde komt, staat er, zij waren volhardende in de leer der apostelen. Heb je die? Je kunt in onze dagen klachten horen over, er is te weinig gebed, er is te weinig breking des broods, in welke betekenis ook. Er is te weinig gemeenschap, christenen zijn verdeeld en al dat soort dingen meer. Dan zeg ik, ja, wat dacht je hoe dat komt? Maar ik hoor maar zelden, ik tenminste, hoor maar zelden. Wij weten zo weinig, wij leren zo weinig. Als je ermee aan komt zetten namelijk, met wat de Bijbel zo allemaal leert en wat God geopenbaard heeft in zijn woord, dan is het al gauw van, ja, het is allemaal theorie en het kost me te veel tijd en hoe kunnen wij dat nou weten? Je kunt met de Bijbel alle kanten op en och, de een zegt zus en de ander zegt zo, hè, als we onze gemeenschap maar oefenen. maar u weet wat hier staat. Ze waren volhardende, hetgeen niet alleen betekent dat ze zich met de leer der apostelen bezighielden en zich dus lieten onderwijzen in het woord Gods, maar het betekent ook dat het moeite kostte, want dat is wat hard nou eenmaal betekent. Ze waren volhardende in de leer der apostelen, betekent tegelijkertijd dat er heel wat aanleiding was om daar niet in te volharden. Zie? Om die leermaat te laten liggen, of een wat eenvoudiger leer aan te nemen en het daar dan maar bij te laten. Zo van, het zaakje maar een beetje beperken en eenvoudig houden, want de rest hebben we voor ons privéleven toch niks aan. In je onnozelheid kun je dat heel makkelijk zeggen, daar heb ik verder niks aan. Zal altijd nog moeten blijken of dat zo is. Maar niettemin, de Bijbel leert ons, en niet alleen deze uitdrukking, dat wij voor heel ons geestelijk leven, ook dat praktische geestelijk leven binnen de gemeente, afhankelijk zijn van de leer, en wel die der apostelen. Nogmaals, ook Paulus aan het eind van zijn Bijbelse loopbaan zegt, daar moet je bij blijven. Zelfs bij de woorden van de Heer, dat is nog van voor de apostelen zelfs, maar het is de bron van kennis van de apostelen uiteraard. Daar zouden wij bij moeten blijven. Dat geeft geen ruimte voor enige verandering. Integendeel, men zou blijven bij wat hier uiteengezet is en begrijpen dat wij als gelovigen van onze dagen in de eerste plaats zijn een gemeente van eerstelingen en op die grond zijn wij inderdaad hemelburgers. En voor wat ons praktische leven betreft zijn we afhankelijk van de leer. Dat wil zeggen van datgene waarmee wij gevoed worden, het woord. Het is al moeilijk om het te zeggen omdat het woord leer, dogma, juist in christelijke kring tegenwoordig een lelijk woord geworden is. Hè? Men vindt het te star. Het woord fundamentalisme kleeft daar ook aan. Want fundament, dat is ook zo'n star woord. Fundament wordt niet geacht te bewegen. Maar begrijp je me goed? Wij als gelovigen, wij zijn niet star. Tenminste, ik zie het zo niet. Ik beleef het zo ook niet. Maar we hebben tenminste een stevig fundament. En dat is precies wat de wereld ontbreekt. Vastigheid. Er moet ergens een fundament zijn. Zie? En wij fundamentalisten, wij hebben zo'n fundament. Wij zijn niet star. Het punt is juist, wij zijn bewegelijk. Wij staan onder invloed van het denken, ons denken zelfs, en het vleeselijk verstand en dat soort dingen meer. En bovendien emoties, die we vooral ook niet zouden uitsluiten hierbij, integendeel. Maar wij zijn bewegelijk, wij zijn veranderlijk en daarom hebben wij zo'n vast fundament nodig. En het enige in heel de wereld dat niet verandert, is het woord Gods. Zie? En u weet wat de duivel doet, hè? Nou ja, in onze dagen stuurt hij ons, nou ja, onze dagen, dat is al even zo, maar stuurt hij ons mensen die nieuw licht hebben ontvangen, hè? Nieuwe profeten. Als ze nou wonen in Puttershoek, of in Utah, of hoe heet dat daar ook alweer, hè? Of, nou ja, goed, waar ze maar wonen, op de wachttoren en hoe dat maar heten mag, nieuw licht. Of er komt een nieuwe pauselijke encycliek, of hoe dat ding maar heten mag, enzovoort, hè? Het woord kliek erbij. Ik vind dat ze om publicitaire redenen dat woord eens veranderen moeten. Want als je kliek lijkt me niks. Het is dan nieuw, maar het klinkt alsof het van gisteren is. Hè? Nou goed. Maar allemaal nieuw. En ook in wat evangelische kring komt dat natuurlijk voor. Er wordt allerwege, sinds eeuwen wordt er verteld dat God een opwekking zal zenden enzovoorts. Of dat hij bepaalde profetische gaven weergeeft enzovoorts. Of dat God nog op het nippertje in het eind van onze bedeling nog gauw iets geregeld wil hebben. Maar het is allemaal nieuw licht. Afkomstig van nieuw licht dus en het woord is meestal dan duidelijk genoeg, het verandert niet. Maar ook verder terug vind je dat. Hè? Er zijn er die zeggen, nou ja, men predikte dit wel op de Pinksterdag, maar ze hadden nog geen licht genoeg. Dat kwam later pas bij Paulus. En dan denken wij in onze naïviteit, dat zal dan handelingen, wat was het ook alweer, 6 of 9 was het geloof ik. Hè? Aan het eind van de dag weet ik die dingen niet zo precies meer. 9, hè? Dan denken wij naïef, nou, dat is dan in Handelingen 9, want daar komt Paulus. Maar als je het gaat bestuderen, blijkt dat nog hetzelfde te zijn. Exact hetzelfde als wat Petrus predikt op de Pinksterdag. Dus als Paulus wat nieuws bracht, moet hij het later gebracht hebben. En steeds later blijkt er dan toch nieuw licht te komen. De deadline is meestal die van Handelingen 28, vers 28. Maar aangezien daar de Bijbelse geschiedenis ophoudt, en aangezien de apostel zelfs in zijn gevangenisbrieven zich gewoon beroept op oud-testamentische profetie, waarvan wij meteen dan zeggen, maar dat gaat toch over Israël, zit er niks anders op dan te concluderen dat Paulus zijn nieuwe licht pas gekregen heeft nadat het laatste woord van de Bijbel geschreven is. En niet lachen, want het wordt serieus geleerd door sommigen. Dat alles wat in de Bijbel staat niet over de gemeente gaat. Want die kwam pas daarna. Hebben die? Ik kan het niet uitleggen, want er valt niks aan uit te leggen. Het is zwarte taal. Dus vraag het niet aan mij om het uit te leggen. Maar dat is waar het dan toe leidt. Met andere woorden, al wat in de Bijbel staat is per definitie verouderd. En een variant erop is dat God dus inderdaad zijn plannen gewijzigd heeft in de loop der tijd. En dat betekent dat zijn plan der eeuwen, zoals in de Bijbel aan ons gepresenteerd, achteraf toch gewijzigd is geworden. Ondanks dat in de Bijbel staat dat iemand die er wat aan toe zou voegen of aan af zou doen, zich daarmee plaatst onder de vloek van God. Begrijp je waar ik het over heb? En heel die beweging steeds, ook in allerlei leerstellingen, de loop van de kerkgeschiedenis door, het is allemaal onzin. Het is allemaal heen en weer drijven. Bij gebrek aan kennis, begrijp me goed, ik veeg er niet de vloer mee aan, al mocht u dat misschien denken, omdat ik me een beetje opwind altijd over dit soort dingen. Het is gewoon zo, men heeft kennis van de schrift, maar het is altijd maar zo partieel, zo weinig. En op grond van wat men niet weet, dat kan niet wat ik nu zeg, maar vanwege dat men een boel dingen niet weet, heeft men de ruimte om zelf alles van alles in te vullen. En voor het ene deel baseert men zich op de schrift, het andere deel fantaseert men er zelf bij. En dat gaat in de loop der geschiedenis dan weer de ene kant op en dan weer de andere kant op. Maar er zijn ook leerlingen die heel hardnekkig zijn, die het eigenlijk onmogelijk maken om te komen tot een goed verstaan van Bijbelse waarheid. Men zou ze moeten loslaten, want anders komt men niet verder. Ik durf het haast niet te zeggen, want ja, ik krijg er altijd problemen mee natuurlijk, hè. Maar ik heb het dus vandaag ook niet gezegd, maar goed, aan het eind van de dag dan even. Kijk, zolang je denkt dat de Heilige Geest die de Heer Jezus ontving en die de gelovigen ontving in Handelingen 2, dat de derde persoon, de derde persoon is van de Godheid, dan begrijp je dus nooit wat Petrus daar gepredikt heeft. Dat is volstrekt onmogelijk. En als je dan toch niet begrijpt, nou ja, dan maak je het toch begrijpelijk, dan kun je je eigen theorieën eraan toevoegen. Zo werkt zoiets. Pas als je begrijpt dat je Heilige Geest niks anders is dan het opstandingsleven van Christus, het leven van een nieuwe schepping, en daarmee goddelijk leven, hoor. Het is wel degelijk God, zeker wel. Zie? Nee, niet alleen goddelijk, maar zelfs het leven van de Godheid zelf. Als je dat begrijpt, dan wordt het hoofdstuk ineens zinvol. En niet alleen dit hoofdstuk. Dan begrijp je dat de beloofde Heilige Geest hetzelfde is als het beloofde eeuwige leven. Leven is toch geest? Een eeuwig leven is toch heilig? Toch? En wij zijn toch heiligen in Christus Jezus, omdat we dat heilige leven, eeuwige leven, Heilige Geest hebben ontvangen. Het leven van Christus zelf namelijk. Kijk, dan wordt het ineens duidelijk. En dan zegt Petrus, nou, ieder die gelooft in de Heer Jezus ontvangt zijn leven. Dat is ook wat hij zegt. Hij zal het absoluut niet anders begrepen hebben. Maar het is met al die dingen zo, men zou ze toetsen aan de Bijbel. Niet op voorhand aannemen, hoe klassiek en algemeen verbreid de opvattingen ook zijn. Geef niet, je hoeft ze niet op voorhand af te wijzen, dat bedoel ik niet. Maar we zouden doen wat de gelovigen deden. In bijvoorbeeld Berea, onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Begrijp je wel? De dingen die ons gepredikt zijn van de apostelen enzovoorts. En alles wat ons gepredikt wordt. Of deze als, dingen al zo zijn. Niet of we ze waar kunnen maken, of we er een bijbeltekst bij kunnen vinden. Geef me eens één tekst. Elke ketter heeft zijn letter, zegt de Nederlandse zegswijze. Dat wil zeggen, voor elke leer is wel een, elke dwaalleer is wel één tekst te vinden. Nee, we zouden dagelijks de schriften onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En wat we in de Bijbel lezen, dat aanvaarden we totdat blijkt dat het anders is. Of totdat blijkt dat we iets in de Bijbel over het hoofd gezien hebben, niks aan de hand, dan stellen we onze opvattingen bij. We zouden flexibel blijven, ons leven lang zouden wij ons laten onderwijzen uit het woord van God. Niet met de gedachte, we hebben de wijsheid in pacht, maar juist, we hebben die niet in pacht, dus stellen we ons afhankelijk van de schrift. En daar gaat het om. En niet andersom, wij ontwikkelen een theorie en dan moet de Bijbel dat maar onderschrijven. Laat staan, we hebben een ingeving, die zal wel van God komen of van de Heilige Geest, dus ik ben een profeet. Laat ik maar ook maar in Putterzoek gaan wonen. Nou ja, goed, dat soort dingen meer. Wij blijven volharden in de leer der apostelen. En daaruit vloeit voort onze gemeenschap met elkander. Op die grond is er ruimte voor breking des broods. En ik bedoel het weer op alle niveaus. Niet alleen voor de ceremoniële avondmaalsviering, maar helemaal voor onze gemeenschap met elkander enzovoorts. En dan zijn we ook met elkaar gewijd aan de dienst van onze Heer en God, en stellen wij ons van Hem afhankelijk, hetgeen tot uitdrukking komt in de gebeden, zoals het hier staat. Nee, dat is wat het is. Zo zouden gelovigen eendrachtelijk samenkomen. Er staat later in vers 46, nou ja, ik weet dat ik vers 44 en 45 oversla. Nou ja, 43, 44 en 45, maar goed, ik heb nou geen tijd meer om daarop in te gaan. Maar er staat in ieder geval in vers 44, allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen, en zo verder. En ze zorgden voor elkaar, voor wat elk van nodig had. Sommigen zeggen, zo gaat het straks in het koninkrijk. Ze zeggen, ik zou niet weten waarom het in onze dagen in de gemeente niet net zo zou moeten. Waarom zou je in deze wereld als gelovigen bezit verwerven en daar bovenop gaan zitten? Daar komt het woord zeker vandaan of zo. En tegelijkertijd zien dat andere gelovigen gebrek lijden. Ik heb het altijd heel goed kunnen vinden met de korte samenvatting van broeder Anne van der Bijl. Die zei, als één lid leidt in de gemeente, dan leiden alle leden mee. En als ze gebrek hebben daar in Oost-Europa of wat dan ook, niet alleen aan bijbels, maar ook aan andere dingen, dan ligt het toch op onze weg om daarvoor te zorgen. Nee, dat is dan op een hoger niveau, maar goed, zo werkt zoiets. We hebben tegenwoordig organisaties die dit soort dingen regelen en overal voor inzamelen. Ik heb er niet echt wat tegen, hoor. Of denken sommigen dat. Dat is niet zo. Waar ik wat tegen heb, is dat men probeert op kunstmatige wijze gemeenschap tot stand te brengen daar waar het volharden in de leer der apostelen en van de woorden van de Heer Jezus ontbreekt. Daar is het naaperij en dan wordt het alleen maar organisatie. Daar heb ik bezwaar tegen. In het algemeen. Maar ik onderschrijf van harte dat wij als gelovigen inderdaad elkaar het nodige zouden verschaffen. Waar ik dat toch gelezen heb? Maar goed. Gehoord, ja. Nou goed. Maar daarna staat er in vers 46, en dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. Duidelijker kan het niet gezegd worden. Ook dit is voor een deel typologie. De gemeente is die tempel, wij maken er deel van uit, wij zijn erin geplaatst, wij zijn levende stenen gebouwd op dat ene fundament, dus we zijn fundamentalisten, op dat ene fundament, we worden gebouwd tot een tempel, een woonstede Gods in de geest, tot een koninklijk priesterdom, of hoe dat maar heten mag, hier uitgebeeld in, zij waren in de tempel. Maar wat was er in de tempel ook alweer? De bibliotheek. Jazeker, het woord Gods. Mensen hadden zelf geen boeken, dus ze konden daar terecht. De tempel is de gebouwen van de tempel. Daar was de Heer ook toen hij op 12-jarige leeftijd met de schriftgeleerden sprak enzovoort. En zich liet onderwijzen. Het was alleen een verbazingwekkende leerling, heb ik begrepen. Maar niettemin, liet zich onderwijzen. Zij waren eendrachtelijk in de tempel. En let op wat er staat, ze waren eendrachtelijk en ze waren volhardend. Hetzelfde woord weer. En eendrachtelijk is een veel zwaarder woord dan wij waarschijnlijk denken. Eendrachtelijk is veel sterker dan gemeenschappelijk. Eendrachtelijk wil zeggen dat men samen als één iets draagt. Verantwoordelijkheid draagt. Zie? Waar droeg de gemeente gezamenlijk dan verantwoordelijkheid voor? Kortom, wat is de roeping, functie, bediening van de gemeente? Het woord Gods te bewaren, pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. De gemeente fungeert als een soort bibliotheek waarin het woord Gods geplaatst is en waar het bewaard wordt en waar het ter inzage is. Een tempel, toch? Dat is wat de gemeente is. We dragen verantwoordelijkheid. Ze waren eendrachtelijk in de tempel, volhardende, ondanks alle tegenwerking en strijd die het oplevert uiteraard. En van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Voor de liefhebbers van de prediker. De prediker uit het Oude Testament, hier samengevat, de prediker. Wat zou men doen? Brood eten met vreugde en dat soort dingen meer. En eenvoudig en nederig zijn, want God is in de hemel en wij zijn maar op aarde. We zijn nederige mensen, we hebben het niet in de hand. We weten niet wat hierna komt. We weten nauwelijks wat hiervoor geweest is. We weten niet welke kant de boom opvalt. Naar het noorden of naar het zuiden. Je kunt er niks aan doen en als die valt, ligt die daar. Ik heb van de week nog ergens gelezen. In Drachten was dat, geloof ik. Enzovoort. Dat is de prediker. En wat zegt de apostel Paulus hier? Of wat schrijft Lucas hier over de gemeente? Lucas schrijft over de gemeente. Van huis tot huis broodbrekende en dus de maaltijd nuttigende. Dat is het advies van de prediker ook. Aten zij tezamen, want de maaltijd is ook gemeenschap en een feest. Aten zij tezamen met verheuging en feest dus. Laat ons vreugde maken, zoals het lied zegt. Staat niet meer in de bundel tegenwoordig, maar. En eenvoudigheid des harten. Eenvoudigheid des harten wil letterlijk zeggen enkelvoudigheid des harten. Het wil zeggen dat we maar één doel hebben. En niet van al die bijbedoelingen, achterbakse dingen, maar met één doel. En het is de Heer dienen en hem groot maken in onze levens. Dat is wat de gemeente is. Gemeente die zijn historische oorsprong vindt in Handelingen 2. Die zijn fundamentele, werkelijke oorsprong vindt dus in de opstanding van Christus. Want God heeft ons wedergeboren door de opstanding van Christus. Dat is het verhaal. Het resultaat daarvan is niet maar dat wij ooit niet in naar de hel gaan, maar naar de hemel als een soort beter alternatief. Het resultaat is dat wij een volk God zijn met verantwoordelijkheid. Wel degelijk geplaatst te midden van de overige volkeren, opdat wij hem zouden dienen, God zouden dienen als koninklijk en priesterlijk volk. De andere kant, geplaatst dus niet alleen naast of buiten, maar zelfs geplaatst boven de volkeren. En niet alleen maar voor onze tegenwoordige tijd tot aan Kingdom Come, of tot aan de dag van de opname van de gemeente aan toe, maar zelfs, en soms denk ik, en vooral daarna. Dat is onze positie, daarheen zouden we ons uitstrekken. Voor dat doel worden wij nu opgeleid en daarin zouden wij ons nu reeds oefenen. Als leden van die gemeente, het lichaam van Christus zelf. Zullen we danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we mogen beseffen dat u ons hebt toegevoegd aan die gemeente. Aan dat lichaam van Christus. Ons toegevoegd hebt aan dat koninklijke en priesterlijke volk. Ons toegevoegd hebt aan die ene kudde met die ene herder. Ons toegevoegd hebt aan die levende steen om ons te bouwen tot één tempel. dat u ons toegevoegd hebt aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven en daarmee aan die tienduizenden van hemelse wezens die u roept voor een toekomstige functie, straks ook in de openbaring van uw koninkrijk. We danken u dat we mogen beseffen dat we daarvan eerstelingen geworden zijn en dat wij nu reeds deel krijgen aan die koninklijke en priesterlijke heerlijkheid van onze heiland zelf, in wie onze zaligheid verankerd ligt en meer nog in wie onze heerlijkheid vast ligt. Wij danken u daarom dat we ook vandaag uw woord mochten openen. Dat we mochten bezighouden met de historische wortels van het christendom, maar daarmee de fundamenten van dat gebouw, die geestelijke tempel die u in onze dagen zou bouwen. We danken u dat we daaraan deel mogen hebben. We mogen beseffen dat u zelf uw gemeente zou bouwen. Dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. En dat waar we ons aan u overgeven in geloof en in gehoorzaamheid en in nederigheid, dat u ons daardoor een plaats geeft in dat grote geheel. Wij danken u dat we ook mogen uitzien in het bijzonder naar die dagen en zelfs naar die eeuwigheid, waarin die heerlijkheid van Christus en de gemeente zal geopenbaard worden. En waarbij de rijkdom van uw genade gedemonstreerd zal worden voor tijd en eeuwigheid aan de volkeren en ook in het bijzonder in een nieuwe schepping. We zeggen u dank, Vader, dat we deel hebben gekregen aan deze grote zaligheid en dat u ook vandaag daarop acht mochten geven, zoals we het alle dagen zouden doen en zouden wandelen dus, waardiglijk den Heere, waardiglijk Goden, waardiglijk het evangelie, waardiglijk de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn, gemeenschap met elkaar ook mochten ervaren, maar boven alles onze gemeenschap met u mochten beleiden, door u te loven in onze liederen, maar ook door gemeenschappelijk onze harten open te zetten voor dat woord des levens, dat wij tot ons zouden nemen, opdat het zou opwassen tot zaligheid en onze zielen zou zalig maken. Wij bidden u dan, Vader, wees u ons nabij, ook in de dagen die voor ons liggen. Geeft u ons de kracht die wij nodig hebben om eendrachtelijk en volhardende te zijn met elkander en in de eerste plaats in de leer der apostelen. Opdat we vervolgens ook deze gemeenschap mogen oefenen, ondanks die omstandigheden die ons wellicht van elkander scheiden. Maar geeft u ons die kracht, die genade, en werkt u in ons door die geest die u ons hebt gegeven, opdat daadwerkelijk onze levens individueel, maar ook collectief mogen zijn tot eer en lofprijzing van uw naam. Amen.